Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 25. We zingen het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vree verbond getoond. 25 vers 7. Schriftlezing is Lucas hoofdstuk 11, de versen 5 tot en met 13. Lucas 11, de versen 5 tot en met 13. En hij zeide tot hen: wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen: doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijner onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal open gedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. Tot zover. Doen wij belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij uit Psalm 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. 138, het eerste vers, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen mediteren over zondag 45 en dan behandelen we vanavond alleen vraag en antwoord 116. Zondag 45, vraag en antwoord 116. En daar belijden wij met de kerk. Waarom is het gebed de christenen van noden? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Tot zover. Zullen wij een zegen vragen over deze dienst? O heilige en heerlijke God, u die woont in de hemel, in de hoge, u die woont omringd door talloze engelen, in heiligheid en licht, u bewoont een ontoegankelijk licht, u bent te heilig dat u de zonde zou willen aanzien. En nu zijn wij allemaal zondige mensen, en wij mogen tot u bidden. Wij mogen onze harten tot u opwaarts heffen, u die in de hemelen zit. Het is een wonder van genade dat wij mogen bidden. Ja, zelfs dat wij opgeroepen worden. Dat wij bemoedigd worden om te bidden. Ja, eigenlijk is het zo dat u in uw woord ons gebiedt. Dat wij, onwaardige mensjes, zondaren, dat wij tot u zullen bidden. En Heere, dat op zich is al een wonder van uw grote genade. En daarom past het ons u daarvoor te danken en te aanbidden. En u daarvoor te loven en te prijzen. Dat u zo goed voor ons bent. Dat u ons nog wilt zien. Ja, Heere, dat u zelfs uw Zoon hebt gegeven voor zulke mensen als wij zijn. Uw woord staat vol wonderen. Ja, u bent de God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Heel uw woord is in feite onbegrijpelijk, omdat het vol wonderen staat. U de heilige, de eeuwige God, zonder begin, zonder einde. U die de mens geschapen had en de wereld en alles wat daarin is en alles was goed. En wij hebben het verdorven. En dan komt u toch tot ons met een belofte van genade. En dat u uw Zoon geeft. En dat uw Zoon de straf leidt op de zonde. En dat u uw Heilige Geest zendt. En dat u zulke mensen oproept om hartelijk tot u te bidden en te zuchten. En daar niet mee op te houden. En zo, Heere, hebt u de deuren van het Koninkrijk der Hemelen wijd opengezet. En dat voor mensen als wij zijn. Ach, laat dat voor ons een wonder mogen zijn. En laat dat een steeds groter wonder mogen worden, opdat wij oprecht voor u mogen buigen en oprecht bij u het leven mogen zoeken. Heere, dank u dat u ons zo liefelijk uitnodigt. Wij die geen geld hebben, dat wij mogen komen en kopen zonder geld, wijn en melk, dat wij verzadigd mogen worden met het goede, dat u ons oproept om het eeuwige leven te ontvangen. Heere, wat is de macht van uw geest groot, die mensen omzet en verandert en vernieuwt, dat u hen leidt in een nieuw leven. Wat bent u een heerlijke God, een God die leven schenkt, die ruimte geeft, adem aan een ziel die dreigt te verstikken. U geeft licht te midden van het duister. U geeft uitzicht waar mensen geen uitzicht hebben. O, wat bent u het toch waard om gediend te worden en gevolgd te worden. Ja, u geeft het eeuwige leven. En ook dat begrijpen wij niet. Dat is nog voor ons verborgen. Een voorsmaak wordt ervan genoten in dit leven op aarde. Maar ten diepste weten mensen het niet wat dat zal zijn. O Heere, zo bidden wij u dan om uw Heilige Geest. We worden ertoe opgeroepen in uw woord vanavond. We worden ertoe opgeroepen vanuit de catechismus. En zo willen wij u ook bidden om uw Heilige Geest in onze harten. Uw Heilige Geest in het midden van de gemeente. Uw Heilige Geest over de kerkraadsleden, de diakenen, de ouderlingen, de predikant. We bidden u om uw Heilige Geest in onze gezinnen, opdat wij heilig mogen leven voor u. Wij bidden u om uw Heilige Geest, om ons te ontdekken aan onze ellende en zonde en leegte en schuld. Opdat er in ons hart een roepen geboren mag worden tot u. Van nature roepen wij niet naar u. En van nature bidt een mens wel als hij iets wil hebben. Maar dat is altijd een gebed naar zichzelf toe. Maar nu moeten we toch leren om te bidden om u en tot u. Een gebed naar u. Want daar gaat het om in ons leven, dat wij u in ons hart en ziel mogen kennen. En dat wij leren leven niet voor onszelf en niet voor onze eigen vooruitgang en voor onze eigen welvaart. Maar dat wij leren leven voor u, dat u aan uw eer komt, dat uw beeld op ons wordt afgedrukt. Dat is het doel van ons leven en dat is nu juist het eeuwige leven. Heere, leer ons deze zaken zien. Leer ons zo te bidden. Laat er zo een tere omgang met u mogen zijn in het midden van de gemeente. Laat er in het verborgen toch veel tot u gebeden worden. En Heer, al zijn wij het niet waard en hebben wij het verzondigd. Als predikant en als ambtsdragers en als gemeente. Ach Heere, wilt u de hemelen scheuren. En wilt u toch in ons midden afdalen. Met die heerlijke krachtige werking van uw Heilige Geest. Opdat zo uw Zoon verheerlijk mag worden in ons midden. Opdat zo liefde en aangename rust gesmaakt mag worden. Opdat er zorg voor elkaar mag zijn en dat u de eer mag ontvangen. Heren, wij bidden om grote zaken, maar we belijden het u ook dat wij niet zonder deze zaken kunnen. Als deze zaken er niet zijn, dan is ons samen zijn nutteloos. En dan zijn wij ook geen christenen. En dan zijn wij ook geen christelijke gemeente. En daarom, Heer, hebben wij u nodig in ons midden en daar bidden wij u om. Heere, leid ons. Geef dat wij hartelijk tot u zullen bidden en zuchten. En u zullen danken voor zoveel goeds wat u ons toeschikt. Zegeningen elke dag opnieuw. Heere, leer ons die herkennen. Opdat wij er stil van mogen worden. Stil voor God. Met stil ontzag. De lofzang laten opklimmen tot u vanuit Sion. Heere, laat dat zo bij ons mogen zijn. Opdat u een gestalte in onze harten mag aannemen. Het is uw werk alleen, Heere. Het is niet het werk van een ambtsdrager. Of van een predikant, het is uw werk alleen. En zo bidden wij u om u. U in ons hart en ziel en leven. En hoe u ons dan verder leidt. En wat u ons ook ontneemt. Of hoe u weg mag gaan, Heere, zolang u maar in ons hart en ziel zal zijn. Dan zal het uiteindelijk heel goed zijn. O Heere, leer ons zo te leven voor u. Leer onze jongeren zo in dit leven staan. Dat zij de oneindige schatten van Christus mogen zien. Geef onze jongeren daar ook een voorsmaak van. Van dat genieten van u. Geef onze jongeren een smaak van wat het betekent om vreugde in God te hebben. Opdat hun harten zo klein mogen worden voor u. En dat hun hart en ziel van harte bereid zijn om voor u te leven. Win onze jongeren en onze kinderen in voor u en voor uw koninkrijk. O, doe een werk, Heere, wat nooit meer ongedaan kan worden. Want wanneer u werkt, wie zal het keren? Och, dat gij de hemelen scheurdet en nederdaaldet. En dat gewondere zaken deed. Heere, onze ogen zijn op u, de levende God, de heerlijke God, de God die alle liefde waard is. Heere, zegen ons zo in deze dienst samen. Gedenk heel de gemeente, met de zorgen die er kunnen zijn. Wilt u erin meekomen? Geef dat wij met nood en moeite dat alles tot u zullen brengen. En laat er ook uitkomst gezien mogen worden. We bidden u voor onze kerken. En we bidden u uw waarheid en leiding en duidelijkheid in het midden van onze kerken. Wij danken u voor besluiten die mochten vallen op de generale synode. Wij bidden u, Heere, of u het ook verder wilt uitwerken. Dat er ook duidelijkheid mag komen in ons kerkelijk leven. Wij bidden u voor wijsheid voor de hoogleraren aan de Theologische Universiteit. En zegent u de studenten die daar studeren. Geef hen genade, Heere, om in de vreze Gods hun studie te mogen verrichten. Wij bidden u voor het werk van de zending. En wij bidden u of u uw koninkrijk wilt laten komen overal ter wereld. Overal waar uw dienaren uitgezonden zijn. En er zijn er velen die uitgezonden zijn op allerlei plaatsen door heel deze wereld heen. Uw ogen zien hen allemaal tegelijkertijd. Wilt u hen allemaal kracht geven. En maak hen allen trouw aan u. En laat uw Heilige Geest mogen werken als nooit tevoren. Opdat er een oogst mag komen, een rijke oogst voor u. En dat bidden wij u ook voor Israël. Dat Israël tot bekering mag komen. En dat zij op hem mogen zien, die gekruisigd is. Dat zij hem mogen liefhebben. U hebt dat volk bewaard als een wonder. U hebt dat volk als een wonder teruggebracht in hun eigen land. Heere, wilt u hen leiden? Open hun ogen en dat er nog zegen vanuit mag gaan op de omliggende volkeren. Zegen van de Heer Jezus Christus. Dat er een heerbaan mag zijn van Egypte naar Assyrië. Zoals u het gezegd hebt, dat de heidenen mogen komen en u aanbidden. O, verheerlijk dan toch zo uw grote naam. Gedenk hen die lijden, omdat zij u lief hebben, die vervolgd worden, verlos hen uit angst en moeite en nood, en wil geven dat uw koninkrijk daar niet uitgeblust zal worden, maar juist versterkt zal worden. En laat toch, wat een van uw dienaren in de vroege kerk gezegd heeft, het bloed der martelaren, het is zaad. En er komen nog meerdere voor in de plaats. Doet het, Heere. Wil vrijheid geven, moed en krachten schenken. Gedenk onze regeringen in de westerse wereld. Geeft u wijsheid, inzicht, waarheid, oprechtheid. Gedenk ook ons land en volk, ons vorstenhuis. Al hebben we alles verbeurd en verzondigd. Heere, geef dat er toch een opwekking mag zijn. Dat ons land en volk niet verder zal afglijden naar de vernieling. Maar dat er een opleving mag zijn. Een terugkeer tot Bijbelse normen en waarden. Heere, hoor ons bidden. En wees ons nabij in deze dienst, in preken en in luisteren, daar wij in alles van u diep afhankelijk zijn. Om Christus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 116, de versen 1, 3 en 10. 116, 1, 3 en 10. Gemeente, zo zijn wij toegekomen aan een teer onderdeel uit de Heidelberger Catechismus. Het handelt hier over het gebed. En dat is inderdaad een teer onderwerp. En dan kunnen we de vraag stellen, wat is eigenlijk bidden? Bidden is spreken tot God, kunnen we zeggen. Iemand heeft eens gezegd, bidden is geestelijk ademen. Een bekend beeld van de mijnwerkers die onder in een mijnschacht zitten, die hebben voortdurend zuurstof nodig. Lucht moet ingevoerd worden in zo'n mijn. Of we denken aan duikers die hun werk doen. Bij een boortoren gebeurt het wel, dat ze duikers nodig hebben. De politie gebruikt ook duikers onder water en dan hebben ze allemaal zuurstof nodig. Of het gebeurt wanneer mensen ziek zijn, dat ze benauwd zijn en dat hun zuurstof toegediend wordt. Want de mens heeft lucht nodig. Zonder lucht kunnen we niet leven. En nu wordt het gebed, wordt genoemd lucht voor de ziel. Dus als iemand niet bidt, dan is zijn ziel bezig te stikken, te sterven. En wat lucht is voor het lichaam, dat is dan het gebed voor de ziel. En zo kunnen we ook zeggen dat bidden is het kenmerk van geestelijk leven. Hoe wordt het geestelijke leven juist gekenmerkt? Door te bidden. Dat zien we ook in de schrift. Bidden. Paulus, na zijn bekering. Wat getuigt de Heere zelf van Paulus tegen Ananias? U weet het, zie hij bid. Paulus had daarvoor ook heel vaak gebeden als een fariseer. Dat was eigenlijk zo'n beetje zijn beroep, te bidden. Maar het was geen gebed. Het was geen ademen tot God. Het was geen spreken tot God met eerbied. Nee, het was een vertonen van zijn eigen gerechtigheid. En God danken dat hij zo goed was. Er was geen gebed. Zo zijn ook mensen die bidden als in nood zijn. Dan bidden ze. En als het daarbij blijft, dan is er eigenlijk ook geen gebed. Dan is een gebed op onszelf gericht. Het ware bidden is bidden dat op God gericht is. Toen Saulus van Tarsen daar in die straat de rechter zat te bidden, toen was hij op God gericht. Hij zag dat hij zondaar was. Hij zag dat hij tegen God vreselijk ingegaan was. Het ging hem om God. En heel de schrift is vol van mensen die roepen en smeken tot de God van alle macht en alle genade. Wanneer mensen getroffen worden door nood, gaan ze bidden en dat mag ook. De Heer zegt ook, roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal u uithelpen, ge zult mij eren. Ja, wij mogen vanuit de nood roepen tot de Heer. Maar als het goed is, dan loopt het wel uit op het eren van God. Maar als u in nood bent, mag je bidden. Jongens en meisjes, als je in nood bent, mag je tot de Heer bidden. En als de Heer je dan verlossing geeft en uitkomst geeft en je gebed verhoort, dan wil de Heer ook dat je hem daarvoor eert. En dat je ziet hoe goed God is. Dat hij je uitredding gegeven heeft. Een mens is geschapen om te bidden. Ja. Een beest bidt niet. Maar een mens bidt. Zelfs atheïsten gaan bidden. Ik heb begrepen, gelukkig nooit hoeven meemaken, maar in oorlogssituaties, dat zelfs keiharde atheïsten gaan bidden. Een mens is geschapen om te bidden. Toen Jona in de storm was, de hele bemanning ging allemaal bidden tot hun eigen God. En toen zagen ze Jona daar aan slapen. En de kapitein zei, wat doe jij slaper? Sta op, ga bidden tot jouw God. Om ons te verlossen uit deze storm. Ja, er wordt heel veel gebeden in deze wereld. Maar helaas is heel veel bidden tot afgoden. Heel wat mensen bidden tot heiligen. Of ze bidden tot hun voorouders. Heel veel goden die de mensen verzonnen hebben, zijn afgeleid van voorouders. Het is interessant om daarop te letten. Er zijn wat boeken over geschreven, mensen die daar onderzoek naar gedaan hebben. Bijvoorbeeld Jafet. Mensen hebben een verband gelegd met Jupiter. Er zijn meer zulke verbanden te leggen. Dat mensen aanvankelijk dachten aan hun voorouders. En toen hun voorouders gingen aanbidden, denken dat hun voorouders hen nog kon zien. Er wordt veel gebeden tot afgoden. Allah is geen God. Er is maar één God, de God van de Bijbel. De drie-enige God. En Boeddha was een mens, hij is geen God. Hij stierf en hij is ook nooit opgestaan. Er zijn heel veel afgoden. Maar de Heere God wilde wij bidden tot de enige levende God, de schepper van hemel en aarde. En zo komt er een wisselwerking tussen geloof en gebed. Dat ligt aan elkaar verbonden. Het geloof wekt het gebed op. En door het gebed wordt ook het geloof weer versterkt. Het ligt allemaal teer. De verhouding geloof en gebed. Dat wij leren te steunen op de levende God. Door geloof en door gebed. Het gebed geeft ruimte aan je ziel dat je weer verder kunt. Net zoals lucht. Je kunt weer verder. En zo geeft gebed geeft ruimte. Kent u dat ook? Dat u met iets loopt, moeit en dan komt u in uw binnenkamer en u stort uw hart uit voor de Heere. En dan staat u op van het gebed en het gaat weer. U kunt het weer aan. Kijk, dan heeft uw ziel lucht gekregen. U hebt u weggewenteld op de Heer. Het is zo teer. Het is zo rijk. Dat wij mogen bidden. We mogen niet zomaar naar de koning gaan. En aan zijn deur kloppen en vragen om hem te spreken. Dan worden we weggestuurd door de marechaussee. Maar u kunt wel bij de Heere God aankloppen. Die u echt kan helpen. Hij leeft altijd, hij slaapt niet. Hij is dag en nacht bereikbaar. 24 uur, 7 dagen in de week. En God hoort gebed. En daarom is het gebed ook een zegen. Dat wij mogen bidden. Als vrucht van het gebed buigt die grote, goede God zich over een arm mens heen en vertroost hem. Zoals een moeder zich over haar kind buigt en het in haar armen neemt en het kind mag zijn gezicht tegen moeder aandrukken. Zo is het persoonlijk gebed tussen de Heere en zijn volk. Dan mag Gods kind ook zijn aangezicht duwen tegen de Heere God aan. Dat is de vertrouwelijke omgang. Het spreken, heel persoonlijk, met God. Een God die uw verdriet begrijpt. Die uw eenzaamheid verstaat. Een God die weet hoe zwak u bent. Een God die weet van de vijanden waar u tegen in moet gaan. Die God verstaat dat. En zo leidt dat gebed ook dan tot aanbidding. Dat is een roemen in God, een prijzen van deze God die zo goed is. En zo geeft het gebed kracht, geestelijke kracht in het leven. Dat begrijpen wij niet altijd. Maar in bidden ligt kracht. Wanneer u in bepaalde moeite bent, geeft dat bidden juist kracht. En door het gebed worden wij ook verbonden aan de hoogste majesteit die gezegd heeft dat hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Het staat ook in de Bijbel dat hij op hun noodgeschrei deed hij grote wonderen. Want de Heer is barmhartig en genadig en langmoedig en groot van goedertierenheid. En daarom is het gebed ook zo veelbelovend. U wordt verbonden aan de hoogste majesteit. Het is zo heerlijk. Het is zo noodzakelijk. Het is zo goed. En een christen ken je aan het gebed. Luther zei eens dat als zoals een schoenmaker die lapt schoenen. En een kleermaker die verstelt kleren. Nou, zo gaat een christen bidden. Het is een beroep. Het is zijn dagelijkse levensvulling. Hij bidt. En wanneer de Heer een mens wederbaart, dan gaat die mens bidden. Dan ziet hij dat hij God nodig heeft. Er komt een verlangen in het hart. Hij dorst naar God. En daarom is Psalm 42 het gebed van een wedergeboren ziel. Mijn ziel dorst naar de levende God. Herkent u dat? Ik hoop het van harte. Dat uw ziel ook dorst naar de levende God. En daarom moet u dan niet zeggen van uzelf, het is allemaal maar niks met mij en ik heb dit niet ervaren en dat nog niet gekend en dat moet de Heer ook nog doen. Ga nog niet vooruitlopen en ga nog geen grote dingen voor uzelf zoeken. Och, laat uw ziel toch dorsten naar de levende God en kom dan voortdurend dagelijks voor deze God. En bid dat die dorst verdiept mag worden. En dat die dorst voortdurend weer gelest mag worden. En dat tegelijkertijd die dorst weer opgewekt wordt. Dat er zo'n wisselwerking komt. Ga daar nou om bidden en ga dat nou beoefenen. De Heere laat zich niet onbetuigd. En hij weet wat u leren moet en wanneer u het leren moet. Dat mag u aan hem overlaten. Maar zoek zijn aangezicht. Kan de hemel van ons leven getuigen dat wij bidden? Ademt uw ziel uit tot God? Overlegt u alles in uw leven met de Heere God? Zaken die rondmalen in uw hoofd, die eigenlijk een last voor u zijn, overlegt u dat? Ja, met eerbied gezegd, overlegt u dat ook met de Heere? En legt u het allemaal uit voor de Heer waar u mee zit. U mag het uitspreken. Als u naar een psycholoog gaat of een psychiater, dan moet u ook uitleggen. En zelfs het uitspreken kan al verlichting geven. Maar zo werkt de Heer ook met zijn kinderen. Ze moet stort voor hem uit uw ganse hart. En dat werkt al verlichtend. Zo wil de Heer het ook. En de Heer geeft ook tijdens het gebed ook duidelijkheid en licht. Dat u ziet de weg die u gaan moet. En mens, waar maak je me toch zo druk om? En dan laat u het los. En dan kan de last zomaar van uw schouders afglijden. omdat u het in het gebed gebracht hebt voor God. En verschillende alternatieven voor God hebt neergelegd. En dat u ziet en weet wat u moet doen. En daar hebt u rust bij. Kijk, vele beslissingen in het leven die vallen in de binnenkamer. Dan is uiterlijk nog niets gebeurd. Maar in de binnenkamer, daar wordt het geworsteld. En daar wordt licht ontvangen. En daar wordt ook de beslissing genomen. Zo moet het. En niet anders. En dan krijgt u ook kracht om die beslissing uit te voeren. En moet u misschien soms tegen mensen ingaan. Maar dan krijgt u er ook de kracht voor. Hoe komt zo iemand aan die kracht? Van de Heere. Hoe kreeg David kracht om Goliath te verslaan? Hoe durft die jongen in zijn hoofd te halen? Ik ga Goliath wel, ik zal het wel doen. Dat was een jongen. Had niet eens een zwaard. Kijk, dat had David geleerd in de binnenkamer. En dat was voor hem bij die schapen. Daar had hij God leren kennen. En toen kwam zo'n beer. Een beer, een vreselijk monster. Nou, laat hem maar een schaapje nemen. De rest is tenminste gespaard. Nee, dat schaapje moet terugkomen. En David sloeg die beer dood. En hij sloeg de leeuw dood. Dat deed hij in Gods kracht. Niet dat David zo'n krachtpatser was, maar in de naam des Heren heb ik ze verhouden. En zo is hij naar Goliath gegaan. En zo kan een mens ook nu in moeite van het leven weten wat hij doen moet. In Gods kracht. Heere, help mij. En zo gaat u verder. U kent wel die uitdrukking, nood leert bidden. En ik hoop ook dat u gehoord hebt dat dat eigenlijk geen goede uitdrukking is. Want helaas is het ook zo, nood leidt ook veel mensen tot vloeken. Nood leert niet bidden. De Heilige Geest leert bidden. Maar dan kan de Heilige Geest ook bepaalde nood daarvoor gebruiken. Dat we in moeite komen en zelf niet meer verder kunnen. Dat we niet meer weten hoe het moet. En uiteindelijk is onze grootste nood onze zondaarsnood. En dat is een diepe les. Dat hebben we niet in één keer geleerd in het leven. Tot onze schrik en pijn wordt dat steeds verder geleerd. Maar zo komt er ook steeds meer een geworpen zijn op de Heere en een roepen tot de Heere. De Heere die alleen uitkomst kan geven. En die vuile bron van wanbedrijf kan dempen en indammen. En dat is het ergste van mijn leven, mijn zonden, mijn overspelig hart, mijn ondankbaarheid, mijn hardheid. Gods geest wijst ons daarop. Op de schuld en het bederf van de zonde. En zo wordt het gebed geboren. Dus wie zijn het die geestelijk leven kennen? Dat zijn de mensen die zo bidden. Niet formeel, niet uiterlijk, maar met het hart bidden ze. Die hebben niemand anders dan de Heere alleen. Dat zijn die zuchters die zichzelf er niet bij durven rekenen. Die zichzelf niets durven aanmatigen. Die niet zomaar zich kunnen toe-eigenen. En toch zien ze dagelijks op tot de Heere. Die zuchters, die zuchten tot de Heere om verhoring. En dat komt door de kracht van het geloof. Ze verwachten alles wat ze nodig hebben van de Heere alleen. En zo roepen ze dag en nacht tot de Heere. En ze worden ook bemoedigd door de Heere vanuit zijn woord. En dan bidden ze dat ze in Gods wegen mogen wandelen. Want als de Heer u ontdekt aan uw zonden, dan wilt u niet dat, dat het zo blijft. Dat u in die zonde leeft. Maar dan zegt u, Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Wil de zonde uitbannen uit mijn leven. En daarom zien we ook een relatie tussen gebed en gebod. Het gebed komt tot stand door het gebod. Ik zie wat Gods gebod is en wat ik niet kan doen. En dat leidt tot het gebed. En daarom heeft de catechismus ons ook eerst de geboden van God uitgelegd. En dan gaat de catechismus ons vervolgens onderwijzen in het gebed. Want geen mens kan de geboden van God houden. We hebben gezien keer op keer dat die geestelijk gehouden moeten worden. Niet alleen uiterlijk, maar innerlijk. En dat kunnen wij niet. Wij kunnen niet leven zoals de Heere dat wil. En dat leidt juist tot het gebed, dat dan tenminste een begin zou zijn in ons leven. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Dan komt er een verlangen opgewekt door Gods geest. Niet alleen omdat er een dorst is naar de Heere, maar ook een verlangen om in zijn geboden te wandelen. En dat komt allemaal voort uit liefde. Daarom dorst de mens naar God. Daarom verlangt hij ernaar naar Gods geboden te leven. Om naar zijn wil te handelen. Dat komt allemaal voort door de liefde die de Heilige Geest uitstort in het hart. Dat durft de mens van zichzelf niet eens te zeggen. En dan hebt u niet genoeg aan een uiterlijke gehoorzaamheid en een uiterlijke rechtzinnige levenswandel. Ik doe dit en dat, dan lijkt me op de oudste zoon met die strakke lippen. Ik heb altijd u geëerd en ik doe dit en dat, altijd naar de kerk geweest. Nee, dat is het dienen van een slaaf. Eigenlijk wil ik het helemaal niet. En helaas, zo is de mens van nature. Maar wanneer de Heere gaat werken in het hart, dan komt de liefde. De christelijke godsdienst is de enige godsdienst die met liefde werkt. Liefde tot God, liefde die motiveert. En dan begeert men naar al de geboden van God te leven. En dat gebed wordt verdiept. Ga door het leven door. En vooral wanneer u ziet hoe God antwoordt. Hoe God bepaalde uitkomst gegeven heeft. U was in nood. En de Heere gaf uitkomst. En dan moet dat ook leiden tot het zoeken van de Heer. En tot het overgave aan de Heer. Tot hem erkennen. Weet u wat wij ook wel doen? We waren in nood. En we bidden. En de Heere geeft uitkomst, genezing of redding. En daarna zijn we geneigd om gewoon rustig door te leven. En dat we achteraf zeggen, ja, eigenlijk was de nood ook niet zo heel groot. Maar dat is heel verkeerd. De nood was groot. En we moeten achteraf die nood niet kleineren. Maar we moeten de Heere eren voor wat hij gedaan heeft. En steeds weer tot hem terugkeren. Stel u voor dat u naar een arts gaat, een dokter. En die dokter helpt u als een ernstige ziekte, maar hij wist een prachtige behandeling te geven. Het lukt allemaal en u bent weer gezond en een tijdje daarna wordt u weer ziek. En dan gaat u naar een ander dokter. En die eerste dokter die u zo goed geholpen heeft, die ziet dat, die weet dat. Hij voelt zich gepasseerd. Wat is dat nou? Ik heb hem zo goed geholpen. Dan gaat u naar een ander toe. Nou, zo is het met de Heer en ons ook. Als de Heer ons uitredding gegeven heeft, en dan gaan we niet weer tot de Heer toe, maar we buigen af. We zoeken hulp bij anderen. Dan doen wij God oneer aan. Wanneer de Heer zo goed voor u geweest, dan gaat u bidden uit dankbaarheid. En uit dankbaarheid komt het gebed voort. Dat lezen we hier in antwoord 116. Laten we nog eens een keer lezen. Waarom is het gebed de christenen van noden? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Welke God van ons vordert. God eist dat van ons. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. En zo zijn we hier ook in het gedeelte van de catechismus dat de dankbaarheid genoemd wordt. En dankbaarheid, dat komt tot uiting door het gebed, zegt de catechismus. Het is het voornaamste stuk van de dankbaarheid, het bidden. Dan gaat de mens zeggen, in God is al mijn heil. En de catechismus maakt onderscheid tussen ellende, verlossing en dankbaarheid. En wanneer we iets van die ellende gekend hebben, en iets van die verlossing die de Heer Jezus bewerkt, dan komt er dankbaarheid. En dan zeggen we inderdaad, in God is al mijn heil. En dan wordt een mens ook verbonden aan die God. En dan komt er ook een danken en een bidden. Niet alleen danken, maar ook bidden. Bidden is eigenlijk ook danken. Uw afhankelijkheid beleiden van de Heere. En dat u niet zonder hem kunt. Dat is ook een vorm van eerbewijs. Dat is ook een vorm van dankbaarheid tonen. En daarom is het ook heel goed wanneer de Heere soms in het leven kan slaan. En kan ontdekken aan schuld en zonde. En dat kan pijnlijk zijn. Maar toch is het goed. Toch zal het olie zijn voor uw hoofd, omdat u langs die weg gaat. U ziet de noodzakelijkheid van de Heere Jezus en de dierbaarheid van hem. En dat leidt allemaal tot dankbaarheid. We zien datzelfde ook bij het avondmaal. Bij het avondmaal zie je ook diezelfde gang. Je hebt voorbereiding en aangaan en nabetrachting en in de voorbereiding moet een ieder zijn eigen zonden en vervloeking overdenken. En in het aangaan worden dan ons de tekenen vertoond van het bloed en het lichaam van de Heere Jezus en zijn verlossing. En in de nabetrachting komt dan de dankbaarheid tot uitdrukking en de overgave aan de Heere, de afhankelijkheid aan van God. Komt er een teer leven met de Heere, dan verlangt mijn ziel naar die goede God. Naar die Christus die mij gekocht en betaald heeft met zijn bloed. Dan worden we op God gericht in het leven. Het wordt zo'n wonder. Als u het beleven mag, hoe de Heere Jezus zijn leven heeft afgelegd voor een arme zondaar, dat hij vervloekt en verworpen en uitgeworpen was. En dat waar ik had moeten staan. En dat wonder wordt steeds meer verdiept in het geestelijke leven. En dan wil ik hem volgen en wil ik naar hem uitgaan. En ook zoals Hebreeën zegt, zijn smaadheid dragen met hem buiten de legerplaats. Wanneer mij smaadheid wordt aangedaan, omdat ik van de Heere Jezus getuigd, dan wil ik het met hem lijden. Dan is heel mijn leven een levend dankoffer aan de Heere. Dan begeer ik voor hem te leven. En dat komt tot uiting in het gebed. Het gebed. En natuurlijk is dat gebed dan niet een werk. Bij Rome is bidden een werk. Ze moeten zoveel het Onze Vaders bidden en dat is een werk. Nee, zo is het niet. Uit dankbaarheid hoeven we niet nog eens een keer te gaan werken. Bidden is het wandelen met de Heere. Het is gehoorzaamheid uit liefde. En weet u wat nou vooral in het gebed aan de orde komt dan? De Heilige Geest. Want als de Heer in uw hart gaat werken, wat gebeurt er dan? U ziet dat u zwak bent. U ziet dat u onmachtig bent. Dat u klein bent. Dat u geneigd bent tot alle zonden. U wordt een afhankelijk mens. U beseft dat u niets kunt zonder de Heer. Zo verbindt de Heer een mens aan zich. En dat wordt vertolkt door het bidden. Ik kan niet zonder de Heer. En dan gaat u bidden om Gods kracht. U gaat bidden om zijn leiding, zijn hulp. U gaat bidden om de Heilige Geest. En wat hebben wij nou, jongens en meisjes, vooral nodig in ons leven? Waar jullie ook voor mogen bidden. Dan mag je bidden dat Gods Heilige Geest in je hart komt wonen en werken. Dat is zo nodig. Jongeren, jullie hebben het nodig dat Gods Heilige Geest in je komt. Zo zul je de werkelijkheid zien om je heen zoals het is. Zo zul je dwars door mensen heen kunnen kijken die met groot fanfare en pracht en praal vertellen hoe mooi het is in de wereld en wat voor plezier ze allemaal hebben. Maar je ziet er doorheen, je weet het allemaal leeg. Het is een fake. Dat zie je door de Heilige Geest. En de Heilige Geest wekt in je op authentiek leven. Een leven met God. Een leven van afhankelijkheid. Een leven waarbij je ook je studie doet in afhankelijkheid van God. En je beleidt dat je het zelf niet kunt. Dat je zijn wijsheid en inzicht en kracht en zegen nodig hebt. En dat u ook uw werk niet kunt doen zonder de Heere. Beslissingen die genomen moeten worden op uw werk. Maar heel het leven. Alles. En vooral het kennen van God. Het in gemeenschap wandelen met God. Zoals Noach, hij wandelde met God. En Henoch, hij wandelde met God. Dat wordt nou het leven van een christen. Hij wandelt op het smalle pad en hij wandelt met God. En hij leidt smaadheid om de naam van God. En hij jaagt naar de volmaaktheid. Zoals Paulus het nog niet gegrepen had, maar ik jaag ernaar. Of de Heere toch zijn beeld op mij mag afdrukken. Dat is het leven van een christen. En het kan alleen maar gedragen worden door de Heilige Geest. En ook tot bekering komen is nodig door de kracht van de Heilige Geest. Gods Geest. Is nodig. En daarom is het zo verschrikkelijk. Wanneer we bezig zijn met dingen waarbij Gods geest bedroefd wordt. Denk daarom eens even na. Ben jij misschien bezig met dingen die Gods geest bedroeven? In je taal? Of in je houding? Of in hoe je je tijd indeelt? Of de prioriteiten die je stelt? Ben je bezig misschien Gods geest te bedroeven? Kijk, dan werkt Gods geest niet. En dan sta je alleen in een keiharde wereld met een leven vol schuld en zonde. En als Gods geest niet in je leven werkt, dat is een grote ramp. Dat voel je niet zo. Je denkt, alles gaat nog wel redelijk. Ik ga naar het werk. Ik heb mijn dagelijks eten. Ik heb wel wat plezier in mijn leven. Maar je weet niet dat het een grote ramp is. Als Gods geest niet in je leven werkt. Want je leven is leeg. Zonder God. Je leeft onder de vloek als je zonder God leeft. Maar juist wanneer Gods Heilige Geest gaat werken, gaan je ogen openen voor je schuld en zonde. En dan wil je niet meer zo leven. En dan komt er verlangen naar God. Dat werkt Gods Geest. dan gaat die geest je opwekken om de Heere te zoeken. En dan wijst Gods geest je op de goedheid van de Heere. En dan geeft Gods Heilige Geest ook te smaken iets van de liefde van God. Van de goedertierenheid van God. Je gaat het ervaren. Dat is nou het bevindelijke leven. Dat is niet ouderwets. Dat is heel nieuw. Het bevindelijke leven. Je ondervindt in je eigen leven dat God goed is en barmhartig. Geduldig met mij. Ik denk, nu is het voorbij. Maar de Heere gaat toch weer verder. En dat de Heer een kracht is en kracht geeft om tegen de verdrukking en tegen de verzoekingen en de verleidingen en de bestrijdingen die in je ziel rond kunnen stormen, juist omdat je de Heer hebt leren kennen, dat je daar tegen ingaat en zegt, maar de Heer is mijn God, mijn Heere, en met zijn kracht zal ik hem, met hem leven en voor hem leven. Zo ik niet had geloofd dat ik in dit leven Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God was mijn hoop, mijn moed gebleven. Kijk, dat is de strijd van het geloof. Door Gods geest opgewekt. In jezelf word je maar een arm, behoeftig mens. Maar als Gods hulp niet in mijn leven zou gekomen zijn, nou dan is het weg met mij. Zo werkt Gods geest. En Gods geest laat je de liefde van de Heere ervaren in je leven. En dan kun je bij tijden, dat is niet altijd zo, maar bij tijden ervaar je een zoetheid in God. Dat boven alles uitgaat. En zo verbind de Heere de ziel aan zich. Want u hebt het gesmaakt en geproefd dat de Heere goedertieren is. En al gaat die smaak dan wel weer weg. De herinnering ervan is al zo goed. En dat leidt je om dat te zoeken. Daar gaat het om. En weet je wat nou die smaak van die zoetheid was? Dat is een voorsmaak van de hemel. En dat doet nu Gods geest. Nee, dit is niet te hoog. Dit is niet te diep. Dit is bijbels. Ga het maar na. Waarom zegt Petrus, Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Hij had dat eeuwige leven geproefd in zijn ziel uit de woorden van de Heere Jezus. En waarom zegt David, uw goede tierenheid is beter dan het leven? Omdat hij dat gesmaakt had toen hij bij die schapen daar zat. En toen hij het wist, de Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Heel Gods woord staat daar vol van. En misschien zegt u, ja, maar dat ken ik allemaal niet, dominee. Zo, dat is allemaal zo hoog voor mij. Zou de Heer mij dat willen geven? Ik kijk niet naar uzelf. Kijk niet naar uw ervaring. En al uw mislukkingen. Och mens, als we naar onszelf moeten kijken, dan hebben we geen moed meer. Dan is er niks. Als ik naar mezelf kijk, is het doffe ellende. Maar kijk dan naar hem. Vanuit zijn woord rijst hij voor u op. En leg me al uw lege vaten voor hem neer. Want zolang er nog lege vaten zijn, wil de Heere ze vullen met de olie van zijn Heilige Geest. En zijn geest laat u smaken, zijn liefde. En er komt er ook blijdschap en vrede. Want dat leven met de Heere, dat is geen leven in duisternis. Ach nee. Dat leven met de Heer is een leven van licht en blijdschap, vrede en liefde onder alle omstandigheden. Want de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Zelfs al ga ik door het dal van de schaduw des doods, uw stok en uw staf, die zullen mij behoeden. Ik ben veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste. Wat er ook gebeurt. Nog dood, nog leven. Niets kan mij scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Het is zo machtig mooi. Dit is alles. Dit is waar het leven om is. Om deze zaken te kennen. En dan gaat Gods geest je ook kracht geven tegen aanvechtingen en bestrijdingen. Hij geeft je kracht om te bidden. Hij leert je bidden. Je wordt verbonden aan de Heere Jezus. En die gemeenschap met de Heere Jezus, ja, dat durf je misschien niet te zeggen dat je dat hebt. Wie gaat dat zeggen? Ik leef in gemeenschap met Christus. Dat zeggen we niet. Dat durven we niet. En terecht ook, want er is nog zoveel wat er tegenin gaat. Maar toch, dat wordt het verlangen. Hij wordt zo heerlijk. Hij wordt zo noodzakelijk. Hij wordt de liefste onder de mensen, kinderen. En God wordt dan uw Vader, die zorgt boven bidden en boven wensen. En dan is uw leven Christus. En als u straks sterft, dan is het winst. Eeuwig winst. En dat wordt nu allemaal geleerd door de Heilige Geest. Is dat nou niet nodig om te gaan bidden, bewust te gaan bidden om de Heilige Geest? En zou de Heer dan zijn Heilige Geest niet willen geven? Jongens en meisjes, jullie kennen ook wat we gelezen hebben hier uit Lucas 11. En op de zondagsschool wordt er ook over gesproken, over Lucas 11. Dat er dan iemand aan de deur komt en het is 's avonds laat en hij heeft brood nodig. En die man die de deur open doet zegt, ja, maar iedereen slaapt, ik ga je nog toch geen brood geven. Maar ik heb reizigers gekregen, die moeten ze brood voorzetten en ik heb niets. De Heer Jezus zegt hier, natuurlijk zal die man dat geven. En als er een vader is en zijn kind vraagt hem om een ei, geeft hij hem dan een schorpioen? Ik heb er niet zoveel verstand van over een schorpioenen. Ik heb ze wel eens 1 of 2 in mijn leven gezien. Maar ik heb van mensen gehoord die in Indië waren. Ik begreep nooit die vergelijking eigenlijk. Maar ze zeiden, een schorpioen kan zich oprollen dat net lijkt op een ei. En die mensen daar in het Midden-Oosten wisten dat. Nou, welk vader zou een zoon die om een ei vraagt een schorpioen geven? Nee. En als uw buurman bij u aankomt om 11 uur 's nachts, u ligt net 11 uur 's avonds, u ligt in bed en u zegt, ja, ik moet naar het ziekenhuis toe. Hebben wij een keer meegemaakt. Hebben de buren gebeld. Een van onze kinderen moest naar het ziekenhuis. En die man die kwam toen bij ons oppassen, ging op de bank liggen. En wij gingen 's nachts met de jongen naar het ziekenhuis toe. Zou die man dan gezegd hebben, nou sorry hoor, het is 11 uur 's avonds, doe ik echt niet hoor. Zoek hem maar uit. Nee, natuurlijk niet. Hij komt u helpen, dat zou u ook doen. Nou, als wij maar eigenlijk maar slechte mensen zijn. Zo vaak op onszelf gericht. En wij weten onze kinderen en ook anderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven hen die hem bidden. Gewoon bidden. Niet die zijn Heilige Geest verdienen. Niet die zijn Heilige Geest waardig zijn. Maar die hem bidden. Is dat niet een heerlijke belofte? Ik heb een man gekend die worstelde met de toe-eigening des heils. En zo tegen het einde van zijn leven kreeg hij zoveel troost uit deze woorden. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen die hem bidden. Wanneer u worstelt met uw bekering. Wanneer u zich afvraagt, wat heb ik nou ervaren en wat ken ik nu van de Heere? En als u misschien worstelt met die vraag, ja, hoor ik wel bij de uitverkorenen. Dat kan zo'n verlammende vraag zijn. Dat kan ook een mens in de wanhoop drijven en de schouders ophalen. Ik kan er ook niks aan doen. Ik heb ook mijn best gedaan. Maar dat leert de Bijbel niet. Dat is een vreemde gedachte, een vreemde reactie die u niet in de Bijbel vindt. Het is een vleeselijke reactie, een beredeneerde reactie. Het is waar, u verdient helemaal niets. En inderdaad, u weet niet of u bij de uitverkorenen hoort. Nee, daar gaat het ook niet om. Stel je voor, als u zou weten, ik hoor bij de uitverkorenen. Nou mooi, ik leef gewoon door, ik ben bij de uitverkorenen. Dan gaat u verloren. Want door het geloof wordt u behouden. Maar dat kan natuurlijk niet. De uitverkorenen worden behouden, maar de uitverkiezing redt u niet. Christus redt u. En hij wordt u aangeboden. En hij belooft zijn Heilige Geest. Ziet u nou dat het voornaamste werk van een christen is? Te bidden. Maar echt, we kunnen helemaal niets zonder zijn Heilige Geest. Een dominee kan niet preken, kan zijn werk niet doen zonder de Heilige Geest. En ik spreek zowel die dik in de 70 zijn of in de 80. En die hebben nog steeds nodig. Dat is ook echt niet verwonderlijk. Gods Heilige Geest. Steeds weer, steeds meer. We zijn zo diep afhankelijk mensen. Maar dat is nou ook zo'n goed leven. Och, dat is zo'n goed leven. Om afhankelijk te zijn van die goede God. Om van hem al het goede te begeren. U hebt een blanco cheque gekregen. Ga daarmee naar de Heere toe. En vul op die cheque het hoogste wat er is. En dat is de Heilige Geest. Ook al ben ik het totaal onwaardig. Dan hoeft u toch niet te wanhopen. Maar dan moet u bidden. En dan mag u ook gelijk bidden om kracht om te bidden. En hij wil zijn geest geven. De catechisme zegt ook hier dat we daarvoor mogen danken. 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 Wanneer u er zicht op hebt. Dat de Heer toch werkt. Mag u danken voor wat u gelooft dat het werk van God is. In uw leven danken en tegelijkertijd bidden. En soms kan een mens niet bidden. Hebt u dat ook wel eens, dat u het moeilijk vindt, dat u de woorden niet kunt neerleggen? Dat ze niet opkomen? Wat is toch fijn, hè? Dat de catechisme zegt, zuchten. Want zuchten, ja, dat kan een mens nog wel. Zuchten. Dan mag u uit de diepst van uw ziel mag u zuchten. Op uw knieën liggen te zuchten. Voor die goede grote God. Zuchten. Waag het toch met deze God. Hij is het zo waard. Hij verhoort u. Waarom? Om Christus wil. Omdat Christus alle beletselen heeft weggenomen. tussen de Heer en u. Om Christus wil. Omdat hij de plaats van de zon daarin neemt. Omdat hij de plaats van het gericht gestaan heeft. En hij moest het ervaren dat die troon van God een troon van donderslagen en bliksemslagen is. En toen moest Jezus ondergaan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hij ging onder, opdat u nooit hoeft onder te gaan. Maar als we hier nou niet naar luisteren en gewoon verder leven en die God niet aanroepen en ons niet bekeren, dan zult u het moeten ervaren. De bliksemen en de donderslagen. En de vraag van God. Wat nog erger is. Waarom hebt u niet geluisterd? Ik had u alles willen geven. Gij hebt niet gewild. Gaat weg van mij. Laat dat toch met niemand hier gebeuren. Amen. Zingen wij 119, het derde vers. En danken. Heere, zo bent u tot ons afgedaald vanavond met uw Heilige Geest, met de kracht en de majesteit van uw Geest om harten te vullen. En u bent afgedaald met uw vaderlijke gewilligheid om uw Geest te schenken. En u, o Zoon van God, bent gekomen met uw volkomen betaling. En zo hebt u veel geschonken, o Heere. Geef dat wij zullen luisteren. Vergeef ons dat wij allen zulke slechte luisteraar zijn. Uw dienaar en heel de gemeente. O, leer ons te luisteren. Leer ons te geloven. Leer ons op u te hopen. Leer ons ons hart voor u uit te storten. Leer ons te zien wat u gedaan hebt, Heere Jezus. O, leer ons op uw volkomen werk te pleiten. En wilt u onze harten vullen met uw dierbare geest, opdat wij geleid mogen worden in de wegen des Heren, dat wij u mogen volgen al de dagen van ons leven, dat we met blijdschap achter u aan mogen komen, zelfs vrolijk ons kruis dragende, omdat u alles voor ons bent geworden. Heere, wil toch zo werken. Wil zo de zonden afsnijden. Wil het aanwijzen in ons leven, wanneer wij u bedroeven. En wil ons reinigen door uw woord, door uw Heilige Geest en door het bloed van Christus. Gaat u met ons deze week, wil bewaring geven op al onze wegen, wil volgende week ook gezegende diensten hier geven. En gedenk, ook in Canada, wil beschermen en bewaren en weer veilig terugbrengen. Hoor ons bidden, tot uw eer, om Christus wil. Amen. Laten wij zingen 43, het derde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.